Welkom bij een nieuwe aflevering van Koffie en Croissants. Vandaag praat ik met Sabine Koning, een foodie die je misschien wel kent van All My Foodness. Ze is receptontwikkelaar en foodfotograaf en nog veel meer dan dat. Want ze heeft inmiddels een hele rits aan kookboeken op haar naam en is ook nog eens mama van twee jongens. Verwacht een gesprek vol praktische tips over leiderschap, planning en creativiteit. Want Sabine is niet alleen koningin comfortfood, maar ook iemand die open en nuchter in het leven staat en die graag laat zien hoe haar echte leven eruit ziet. Nou Sabine, wat leuk dat we elkaar zo even treffen om even lekker samen te kletsen. Wij kennen elkaar natuurlijk al best wel even, dus dit soort gesprekken, dat is voor ons gesneden koek zou je bijna kunnen zeggen, vind je niet?
Ja, aan de orde van de dag bijna, hè?
Nou, desalniettemin ben ik, vind ik het echt heel leuk dat je even aanschuift. Dus ook bedankt voor je komst. Ik ben heel even benieuwd, wat was voor jou een moment waarvan je zei, nou en nu wil ik ondernemer worden?
Oh, nou, dat was eigenlijk niet een heel specifiek moment. Want ik heb nooit een ondernemersdoel gehad met All My Foodness. Maar op een gegeven moment merkte ik, en dat is nu denk ik zo'n 10 jaar geleden. Ik had All My Foodness inmiddels al 13 jaar. Maar 10 jaar geleden had ik zoiets van, oh, nu merk ik dat ik eigenlijk op veel te veel dingen nee moet zeggen. Omdat ik er eigenlijk geen tijd voor heb. Ik werkte gewoon naast All My Foodness. Ik studeerde eerst nog naast de blog. En toen dacht ik, oké, ik heb nog geen kinderen. Ik heb geen koophuis. Dus als ik er wat van wil maken, dan is nu het moment. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon gedacht, oké, ik ga mijn contract opzeggen en ik zie wel waar het schip strandt. En zo ben ik er een beetje ingerold. En ja, weet je, wat aandacht geeft, groeit. En dat merkte ik vanaf dat moment ook echt heel erg. Dat ik dacht, oh ja, nu gaat het echt in vogelvlucht. Groeit het nog sneller. Ik kan nog meer leuke dingen doen. Dus ja, nou, inmiddels 10 jaar geleden alweer.
Want was dat dan ook iets wat dan de doorslag gaf? Dat je dacht van, oh, als ik er nu aandacht aan ga geven, dan heeft het de potentie om misschien meer te worden. En als ik dat misschien niet doe, dan blijft het een beetje hoe het nu is? Of hoe was dat voor jou?
Ja, nou, ik ben sowieso best wel ik ben heel nuchter, maar ik ben tegelijkertijd ook heel erg een gevoelsmens. Ja. Dus ik voelde me op dat moment gewoon heel erg beklemd. Dat ik dacht, ik vind zoveel dingen leuk en ik heb hier gewoon geen tijd voor, het kan niet. Ik heb verplichtingen naar een baas. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Ik had altijd al wel zoiets van, ik wil echt iets doen wat ik heel erg leuk vind. En op dat moment kon dat gewoon eigenlijk niet. Ik merkte aan alles dat ik dacht, ik wil hiervoor gaan, ik vind het leuk, ik haal hier energie uit. En toen dacht ik eigenlijk, nou weet je, fuck it, we gaan wel zien waar het schip strandt.
Ja. Want had je iets van een soort van voorbeeld of een beeld van ondernemen of ondernemerschap in het algemeen? Kun je dat nog herinneren?
Nee, eigenlijk totaal niet. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Dus mijn ouders vonden dat op dat moment ook heel spannend. Dat ze dachten, wow, je gaat die zekerheid opzeggen. Ga je echt een contract opzeggen om... Wat ga je dan doen? Hoe doe je dat dan?
Ja.
Precies. Nee, echt eigenlijk helemaal geen voorbeeld van. Maar wel op mijn specifieke terrein van blogs, online websites, ja... In die tijd waren foodblogs sowieso echt nog heel klein en eigenlijk al helemaal niet geaccepteerd.
Dus extra spannend ook eigenlijk. Omdat het nog niet als volwaardig beroep ook misschien gezien wordt. Dat is natuurlijk tegenwoordig wel anders. Oh, ben je blogger? Heeft iedereen gewoon, in het algemeen heeft iemand daar gewoon een beeld bij wat je dan doet. Maar dat is 10 jaar geleden natuurlijk heel anders.
Totaal niet, echt. En nog steeds heb je wel eens zo, maar hoe verdien je daar je geld mee? Vooral van de oudere generatie merk je dat. Maar toen had je natuurlijk al wel heel erg het voorbeeld van beautyblogs bijvoorbeeld. Die echt heel erg groot werden en die daar ook lang mondjesmaat een beetje geld mee begonnen te verdienen. Dat ik wel heel erg overtuigd was van, ja, maar dit moet ook kunnen op het gebied van eten en met wat ik doe. Maar dan moet ik er wel 100%, eigenlijk 200% voor gaan. Nou ja, dat heeft achteraf natuurlijk heel goed uitgepakt. Maar op dat moment was het een en al spanning en stress en, stel nou dat. Maar ik ben ook wel iemand die dat dan heel gauw naast zich neer kan leggen en denk, ja, we zien wel. En als het niet gaat, dan ga ik wel weer op zoek naar een baan.
Ja, dat is mooi. Hey, hoe is jouw beeld van ondernemerschap veranderd? Of hoe is die nu misschien?
Nou, ik denk, zo bleu als ik was als 22-jarige op dat moment, dacht ik vooral, maar dan kun je doen waar je zin in hebt en heb je heel veel vrije tijd. En nou, dat vrije tijd is echt een illusie, want ik denk dat je veel meer vrije tijd hebt als je voor een baas werkt dan als je ondernemer bent. Dat laat je gewoon niet met rust. Je staat er weer op en je gaat er weer naar bed, zelfs als je dat niet wil.
Ja, je bent echt je bedrijf wat dat betreft.
Ja, precies. En dat heeft ook wel weer het hele grote voordeel dat je heel flexibel kan zijn. Dus ik vind het, nou goed, met twee hele jonge kinderen gewoon heel fijn dat ik kan zeggen, ja, nu stop ik even met werken omdat ze me nodig hebben. Of omdat ze ziek zijn.
Die
of
flexibiliteit.
Er is iets van school. Ja, precies. Dat is echt heel fijn. En dat is denk ik ook het allergrootste voordeel aan ondernemen. Maar als ik bijvoorbeeld met vriendinnen over ondernemen heb, die hebben wel eens geroepen van, oh ja, misschien wil ik ook wel eens voor mezelf beginnen. Dan is eigenlijk wel het eerste antwoord wat ik altijd aan ze geef, weet wel waar je aan begint. Want het is echt niet alleen maar roosgeur en maneschijn. Het is echt heel hard werken en tegen heel veel deuren aanlopen. En jezelf constant opnieuw uitvinden eigenlijk. Dus weet wel dat er een heel erg positief, waanzinnig mooi beeld van wordt geschetst. Maar dat echt niet altijd zo is.
Ja, het over die deuren waar je tegenaan kan lopen. Wat zijn die voor jou geweest?
Nou, in het begin had ik er best wel moeite mee dat je alles zelf moet bepalen. Je mist af en toe echt wel een sparringspartner die precies op dezelfde golflengte zit als jij. Zeker in de begintijden was het voor mijn vrienden en nabije omgeving ook echt, nou, waar begin je aan? Wat doe je? En die snapten het gewoon niet. Dus dan is het heel lastig om over bepaalde issues te praten, omdat ze gewoon niet snappen wat je bedoelt of wat je meemaakt. Dus dat is überhaupt wel iets.
Ja, en is dat iets wat nu anders is voor jou?
Ja, na zoveel jaar. Zij zijn natuurlijk ook meegegroeid met mijn werk eigenlijk. Zeker omdat mijn werk zo openbaar is, maken ze natuurlijk zelf ook van alles mee, zien ze van alles. Probeer ze er ook heel erg bij te betrekken altijd, waar kan. Dus, en de hele wereld is natuurlijk ook veranderd, hè? Wat je net al zei, van ja, 10 jaar geleden waren bloggers zeggen, wat doe je dan? En nu is dat natuurlijk heel erg geaccepteerd en is het gewoon echt nieuwe media geworden, maar wel echt media waar mensen hun kennis van hebben, mening over hebben. Dus dat is nu wel echt heel erg anders. En ze vinden het vooral heel interessant wat ik allemaal doe. Maar je staat er nog steeds alleen voor. Je moet echt wel op zoek naar gelijkgestemden die snappen in wat voor een wereld je je begeeft. En dat was in het begin heel lastig. Ja, en financieel is natuurlijk voor iedere ondernemer denk ik een uitdaging. Je hebt geen vast maandsalaris en het is, weet je, de ene periode floreer je en de andere periode denk je, oeh, waar moet ik het nu weer vandaan halen?
Ja.
En dan, daar moet je wel bereid toe zijn als je wil ondernemen. Dat wel part of the job is eigenlijk.
Ja, dat echt een onderdeel daarvan. Is dat iets waar je nu nog moeite mee hebt op een bepaalde manier?
Nou, je bent er op een gegeven moment wel aan gewend. In mijn wereld is het heel erg dat je in december natuurlijk je meeste geld moet verdienen. En nu weet je wel van, oké, maar dat betekent wel dat ik daar het eerste kwartaal mee door moet komen. Dus gaandeweg weet je wel waar je rekening mee moet houden. Maar ik ben de eerste paar jaar echt wel nat gegaan op de inkomstenbelasting en dat soort dingen, hoor. Als bleue ondernemer.
Ja, dat is ook echt een leerproces natuurlijk. En ze zeggen ook niet voor niks, hè, dat ondernemen een van de meeste extreme vormen ook van zelfontwikkeling ontwikkeling zijn.
Zeker.
Maar ik vind het wel heel interessant wat je zegt van, oh, ik moet ermee rekening houden dat voor mijn branche, voor mijn beroep, is december bijvoorbeeld een hele belangrijke maand. Hoe hou je daar rekening mee? Misschien heb je wel hele praktische tips, hè, voor de luisteraar. Misschien denk je van, hey, wacht eens even. Eén tip misschien die je al kunt meegeven is, let even op wat je meest belangrijke maanden zijn, zodat je daar rekening mee kan houden. Maar hoe bereid jij je daarop voor? Of hoe ga jij daarmee om?
Nou, iets anders heel praktisch is dat ik, je weet als ondernemer dat je altijd rekening moet houden met je omzetbelasting en dat de inkomstenbelasting ook altijd bij je terugkomt als je het goed doet. Dus wat ik eigenlijk standaard in de maand al doe is veel te veel belasting opzij zetten. Dat ik eigenlijk zeker weet dat ik aan het einde van het jaar veel te veel spaargeld eigenlijk op die rekening heb staan. Zodat je weet van oké, ik heb in ieder geval een flinke buffer gebouwd in de maanden waarin het zeker heel goed gaat. Waardoor je dus magere maanden door kan komen. Maar dat is echt vallen en opstaan geweest, hoor. Dat is echt niet altijd geweest.
Wat voor een percentage heb je het dan over dat je opzij legt? Weet je dat zo uit je hoofd?
Ik werk altijd met het profit first principe. Dus ik zet eigenlijk altijd 25% van mijn volledige omzet gelijk op een belastingrekening. En daar blijf ik ook gewoon van af. Dus aan het einde van het jaar, daar gaan natuurlijk al je kosten vanaf en al dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk altijd te veel belastinggeld opzij gezet voor het feit voor wat ik daadwerkelijk moet betalen. En dan gaat er een percentage naar de kosten. Mijn kosten zijn best wel heel hoog in deze branche. Dus dat is weer heel anders dan bij andere ondernemers die soms hele lage kosten hebben. En ik zet altijd een percentage opzij voor mijn eigen salaris. Dus ik betaal mezelf elke maand gewoon salaris uit.
En het mooie is misschien ook een leuke tip voor de luisteraars, dat heel veel bankrekeningen ook geautomatiseerd hebben. Dus als er geld binnenkomt, dat daar automatisch een bedrag naar een soort spaarrekening gaat. Dus daar heb je er eigenlijk ook geen omkijken naar. Ik kun je ook niet per ongeluk dat geld ook uitgeven. Ik doe dat zelf, want ja, je weet soms niet wanneer een factuur betaald wordt. Maar je wil natuurlijk ook niet denken van of het vergeten. Dit zijn juist van die hele kleine dingen die heel tijdrovend kunnen zijn en die je dus heel simpel kunt oplossen door puur zo'n spaarrekening, zo'n automatisering in je rekening te zetten. Volgens mij hebben tegenwoordig alle bankrekeningen dat wel.
Ja, volgens mij ook. En zo'n buffertje is gewoon denk ik heel nuttig überhaupt voor de belasting, maar ook wat je zegt, je weet nooit wanneer een factuur betaald wordt. En helaas zijn er ook heel veel bedrijven die daar heel lang over kunnen doen. Maar goed, ja, je kosten die gaan wel door. Je moet ook je freelancers betalen of hè, wat je dan ook maar aan kosten hebt. Dus op die manier weet je in ieder geval zeker van, oh, nou ja, goed, ik kan in ieder geval alle kosten dragen die moeten. En er komt dan later komt die onbetaalde factuur dan wel weer terug. Maar zo doe ik het inderdaad ook met automatisering en gewoon echt letterlijk een aparte rekening voor elk doel eigenlijk.
Ja, ja, precies. Je kunt het echt heel erg uitgebreid doen. Zo kun je ook niet per ongeluk dat je inderdaad uit een bepaalde rekening aan het snoepen bent of bepaald geld eigenlijk aan het gebruiken bent, wat eigenlijk gereserveerd had moeten worden voor de BTW. Ik herinner me nog het eerste jaar dat ik ging ondernemen, dan zat het allemaal op één rekening. En dan was het op een gegeven moment van, oh ja, oeps. Ja, dan moesten toch weer dingen betaald worden of zo. En dan dacht ik van, ja, dat moet dan eigenlijk van het geld van de BTW. Ja, dat is eigenlijk ook weer niet zo handig. Ja,
dat is niet de bedoeling.
Nee, helemaal niet natuurlijk. En zo leer je natuurlijk ook hoe je het beste ook met je geld, ook eigenlijk de regie creëert over je geld. Ja, dat is iets wat bij jou ligt als je ondernemer bent. Of je nou klein of groot bent, of net gestart bent, of al even bezig bent.
Ja, en zeker in het begin kunnen de bedragen die dan binnenkomen je zo overvallen. Tenminste, dat weet ik nog wel van toen. Omdat je hebt het natuurlijk over hele andere dingen dan salaris of uurtarief. Er moeten natuurlijk ook ontzettend veel dingen vanaf. Maar in het begin dacht ik echt in de eerste jaren van, wauw, dit is echt top. En ik kan allemaal leuke dingen doen. En na gaandeweg denk ik, ja, maar ja, dan moeten we misschien toch ook wel een verzekering afsluiten. Hè, voor pensioensparen en al dat soort dingen. Ja, daar kom je gaandeweg pas achter.
Ja, en hoe pak jij daar zelf de regie in? In die verschillende onderdelen in je bedrijf waar je aan moet denken. Hey, je noemt allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Hoe doe jij dat?
Ik automatiseer eigenlijk zoveel mogelijk. Dus als we het over verzekeringen, pensioen, kosten, BTW, dat soort dingen hebben, dat gaat gewoon geautomatiseerd aan het begin van elke maand. Dan is het maar vast weg. Dus dan heb je in ieder geval financieel opzicht heel veel overzicht en kun je ook niet dingen vergeten. En qua andere dingen waar je rekening mee moet houden, ja, ik noem altijd dat mijn tweede naam plannen is. Ja. Dus als iemand aan structuur doet, als iemand structuur, overzicht, planning en zo heeft, dan ben ik het, denk ik. Dus ik werk sowieso met digitale gedeelde agenda's. Dus op elk apparaat wat ik dan ook maar kan openen, is mijn agenda gewoon inzichtelijk. Nou ja, goed, je weet zelf, we werken met campagneplanningen. Elke week ga ik zitten voor de planning van volgende week. Dus echt, alles is een planning, zowat.
En misschien is het wel leuk, Sabine, want ik ken jou natuurlijk best wel goed en ik weet hoe jouw brein een klein beetje werkt, maar de luisteraar misschien niet. Wat zijn nou dingen die jij zegt, hè, als je het hebt over planning, die wil ik niet ervaren als ondernemer, maar überhaupt in mijn leven?
Ja, nou, dingen vergeten, überhaupt. Dus vandaar dat ik echt alles opschrijf, alles noteer, wat ik ook maar. Weet je hersenen zijn er gewoon niet op gemaakt om alles te onthouden. En ik heb echt wel eens gedacht van, oh, dat doe ik later wel, of dat pas ik later even aan. En dan gebeurt het gewoon niet. Dus dat is denk ik één ding. En tegenwoordig, en dat weet jij ook, dat heeft bij mij jaren geduurd voordat ik daar rekening mee hield, vind ik het ook heel belangrijk om tijd voor mezelf in te roosteren. Want dat is het gevaar als je je werk heel leuk vindt, dat je 24/7 werkt. En dat heb ik heel veel gedaan. Avonden, weekenden, weet ik veel wat. Alleen maar bezig met je bedrijf of aan je bedrijf. En nu probeer ik het wel altijd zo in te vullen dat alles gewoon past in een werkdag. En die werkdag kan dan voor mij wel flexibel zijn. Maar het zorgt er wel voor dat er eigenlijk op die dag altijd wel een moment is voor mij om even een uurtje te gaan lopen met de hond bijvoorbeeld. Of de avond vrij te hebben, met een boek op de bank te kunnen gaan zitten, of te gaan sporten. En eerst kwam dat bij mij altijd als laatst. Dat ik dacht, oké, ik heb eerst al mijn taken gepland. En ik kijk wel wanneer er voor mij ergens nog ruimte tussen zit. En nu claim ik het eigenlijk al aan het begin van de week. Rooster ik mijn sportmomenten in en denk ik daar omheen ga ik bouwen.
Precies, mooi hè, dat je dan inderdaad daar ook de regie even overpakt. Van, want je zegt ook net zelf van ja, als je denkt van oh dat komt wel. Ja, dan weet je, dan komt het niet. En stiekem weten we dat allemaal wel van oh ja, en dan, dat, ik vind wel een gaatje. Maar dat gaatje komt gewoon niet omdat het leven je ook gewoon overkomt. Of er is iets of iets loopt uit. En door jezelf juist die prioriteit te geven van joh, ik vind het belangrijk om even dat 1,5 uurtje of een uur of een kwartier, echt net wat jij nodig hebt om daar alvast rekening te houden. Al vanuit het begin, vanuit de basis, hè, op het moment dat je je week gaat plannen, dan weet je dat je jezelf die ruimte letterlijk hebt gegeven door die uur ja, letterlijk te blokken in je agenda.
Ja. Ja, en als het staat, dan doe je het gek genoeg ook. Maar als het nog zo rondfladdert in je hoofd, van ja, ik ben van plan om op dat en dat moment iets voor jezelf te gaan doen, dan vult zich ze in no time op, want er komen altijd to-do's bij, onverwachte dingen, of er wordt een kind ziek, of hè, noem maar wat. Of iemand wil toch nog even wat tussendoor van je, dat je in ieder geval weet, ja, maar op dat moment kan ik gewoon niet. En dat, ja, gek genoeg werkt dat wel zo.
Ja, en de grappige, het is ook echt een beetje dan het verschil tussen vrijblijvende afspraken en echt een commitment met jezelf. Van, ik weet dat ik dit nodig heb om er ook voor mijn kinderen te kunnen zijn, er volledig gefocust, creatief te kunnen zijn, om mijn werk goed te kunnen doen, wat dan ook. Het kunnen echt hele kleine dingen zijn door dat commitment met jezelf aan te gaan. Dan weet je ook dat je ook, ja, het klinkt een beetje cliché om het zo te zeggen, maar dat je de betere versie ook van jezelf bent. Want ja, je presteert beter, om het maar zo te zeggen. Je voelt je beter, komt beter werk uit je handen. En grappig genoeg is het zo dat we ons ook zelf, dat ja, dat we ook vaak de prioriteit juist geven aan de dingen die het hardst schreeuwen. En dat zijn we meestal zelf niet, omdat ja, we gaan pas heel hard schreeuwen als je eigenlijk, ja, eigenlijk een beetje de bottom line.
Te ver bent gegaan.
Dat is het dan. Ja. Maar ja, als er een klant roept, of een kind roept, of een tijd roept, of iets anders roept, ja, dan zijn we toch wel geneigd om daar eerder naar te luisteren. Terwijl onze eigen stem, hè, dat wat we zelf nodig hebben, eigenlijk net zo belangrijk is. Dus mooi hoe je die afspraak met jezelf ook hebt gemaakt.
Ja, inmiddels wel. Dat heeft heel lang geduurd. Dat weet je. Maar ja, dat is ook met vallen en opstaan. En jezelf keihard tegenkomen. En denken op een gegeven moment, ja, dit kan gewoon niet meer op deze manier. Ja, dan ga je wel naar een manier zoeken die wel voor je werkt.
Zou je daar iets over willen vertellen? Hoe dat voor jou is geweest en hoe dat nu gaat? Het is natuurlijk een work in progress.
Ja, ik wou zeggen, ik heb het echt niet helemaal uitgestippeld, uitgevonden hoor.
Nee, er komt altijd wel weer iets nieuws natuurlijk.
Ja, en soms moet je ook gewoon, ja, ze zeggen altijd, de ezel stoot zich niet 3 keer aan dezelfde steen. Nou, ik heb er soms echt wel 10 keer gestoten, denk ik, voordat er bij een kwartje viel. Maar ik had bijvoorbeeld heel erg dat ik op een gegeven moment gewoon kon uittekenen dat er een moment kwam in een jaar dat ik het gewoon even niet meer wist. Ik had geen creativiteit meer. Ik vond het niet meer leuk. Ik had geen zin meer. Werk voelde echt alleen maar als werk. Terwijl mensen altijd zeggen, ja, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, dus je werkt geen dag in het leven. Op een gegeven moment, als je gaat merken dat je alleen nog maar moedjes hebt, zonder dat je daar energie uithaalt, dan denk ik dat er ergens een alarmbelletje moet gaan rinkelen. Nou, dat heeft bij mij heel lang geduurd voordat er een alarmbelletje ging rinkelen. En eigenlijk waren er ook stevast momenten dat ik gewoon echt even niet meer kon. Dat ik naar bed ging, slecht sliep, moe weer opstond en echt elke dag me er zelf doorheen moest slepen. Terwijl ik tegelijkertijd superleuk werk heb.
Ja, hoe dubbel is dat?
En dat was ook een moment.
Ja.
Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dan ga je toch op een gegeven moment bij jezelf denken, hoop ik, bij mij heeft dat dus heel lang geduurd, dat ik dacht van ja, maar hoezo? Weet je, er zijn A, zoveel mensen die met je zouden willen ruilen. B, hier heb je zelf voor gekozen en het is het allerleukste op de wereld. Dat weet je ook, maar waarom voel ik dat nu niet meer? En dan weet je eigenlijk van, er zit iets in je structuur of in je ritme of in ieder geval in je hoofd niet goed. En dan is het eigenlijk, ja, dat klinkt heel stom, want ik wou dat ik een tip kon geven waar je gelijk iets mee hebt en dat je denkt, ja, zo moet ik het doen. Maar dan moet je gewoon gaan zoeken. Ja, maar waar ligt dat aan? Ben je dan te druk? Heb je iets niet lekker ingepland? Bij mij was het altijd, ik vergat mezelf gewoon heel erg. Wat je zei, ja, je kinderen schreeuwen, daar sta je.
Nou, dat is grappig, want je zegt, ik zou nu een tip willen geven, maar stiekem geef je die tip al. En dat is gewoon echt bij jezelf te raden gaan. Ook echt even dat moment pakken. Misschien is het maar 10 minuten of een kwartiertje. En even stilstaan bij jezelf. En jezelf die vragen durven te stellen. Want daar begint het eigenlijk al mee. Van ja, wat ben ik nu aan het doen? Waarom voel ik me zo? En daar plant je eigenlijk al een zaadje voor iets wat mag gaan groeien, wat zich mag gaan ontwikkelen, waar je aandacht aan mag gaan geven. En ja, voor iedereen zal dat misschien wel anders zijn.
Ja, nou, en ik denk sowieso, en bij mij heeft dat heel lang geduurd en daar was een scheiding voor nodig voordat ik daar achter kwam, is dat het denk ik heel belangrijk is dat je iedere dag even aan jezelf vraagt, ja, maar hoe gaat het vandaag? Hoe waait de wind? Hoe staat de pet? Weet je, hoe voel ik me vandaag? Maar echt. Want als iemand anders het aan je vraagt, ga je altijd zeggen, oh ja, gaat prima. Of weet je, het gaat goed, omdat je geen zin hebt om de confrontatie aan te gaan of te vertellen. Maar aan jezelf, als je aan iemand eerlijk kan zijn, dan is het aan jezelf.
Tegenover je, de enige tegen wie je het allereerlijkst vooral moet zijn. Hè? Dan, als moeten een woord is wat gebruikt mag worden. Je weet, ik ben niet zo fan van het woord moeten. Maar in dit geval, dan is dat het wel. Maar weet je wat ook grappig, want jij zegt ook net een paar dingen. En dat doet me ook denken aan het leven wat wij leiden. Waarin we aan de ene kant altijd een beetje die schone schijn moeten ophouden. Dan wel offline met onze omgeving. Ook omdat we die niet willen voor zorgen dat ze bezorgd worden of iets. Maar ook de schone schijn op de online wereld. Hè? Van ja, het moet allemaal maar goed gaan. Maar aan de andere kant ook dat we alsmaar maar ook maar doorgaan met, ja, eigenlijk een beetje doordenderen. En maar doorgaan, en maar doorgaan. We hebben het gevoel dat we altijd maar bezig moeten zijn. Altijd bewegen. Terwijl juist stilstaan en juist even dat niksen. Prachtig werkwoord in het Nederlands. Dat zijn we een klein beetje vergeten om dat te doen. Want niks, dat staat heel vaak ook wel een beetje synoniem voor lui en stilstand. Hè? Het moet allemaal vooruitgang zijn.
Ja, stilstaan is achteruit gaan.
Ja, maar wie zegt dat? Ja,
ja, dat is echt iets wat we onszelf hebben opgelegd. En ik heb dat ook heel lang gedaan, hoor. Ik kan nog steeds niet heel goed niks doen. Maar ik word er steeds beter in en ik leer het steeds beter. En minder streng zijn voor jezelf helpt daar ook heel erg bij. Maar juist op het moment dat je dus bij jezelf incheckt, 's ochtends, 's avonds, whatever. En denkt van ja, ik voel me gewoon even niet meer helemaal lekker of mezelf. En als je daar dan rekening mee kan houden, dan loop je eigenlijk ook gewoon niet steeds tegen jezelf aan. En dan zul je merken dat het al veel sneller weer wel goed gaat, veel beter. En dan haal je dan alles er maar uit wat erin zit.
Want wat helpt jou ook?
Daarbij?
Ja, want ik kan zeggen dat juist door de waan van de dag heb je de neiging van, oh ja, ik voel me niet zo lekker, maar ik ga toch maar door. Wat is voor jou een signaal of iets wat jij doet die jou er wel aan herinnert? Want dat even stilstaan en luisteren naar jezelf is wel even een handeling die je moet doen. Hoe zorg jij ervoor dat dat een beetje in je dag, ja, verweven zit? Of hoe doe jij dat?
Ja, nou, ik merk het eigenlijk altijd wel gauw aan mezelf, hoor. Want ik ben wel iemand die heel erg kan doordenderen. En voor mijn werk schrijf ik natuurlijk heel veel teksten. En ik merk, als het dat niet lukt, als het gewoon niet uit mijn vingers komt, dan is dat voor mij automatisch al een moment dat ik denk, ja, maar waar ligt dit aan? Hoezo wilde dit gisteren? Lukte dat perfect en wil het nu helemaal niet? Of dat ik een lekkere setting voor een foto even niet kan vinden of zo. Dat zijn eigenlijk voor mij allemaal hele duidelijke signalen dat ik denk, misschien moet ik even wat anders gaan doen op dit moment. Of zit het er gewoon even niet in. En privé is dat net zo, hè. Ik bedoel, ik merk het ook heel erg als ik net even wat minder geduld heb tegenover de kinderen bijvoorbeeld. Of ja, dat je sneller uit je slof schiet. Dat je ook denkt van, dit is niet hoe ik normaal zou reageren. Dus wat is aan de hand? En dat als je daarover gaat nadenken.
Ja. En is dat ook iets wat in jou zit om jezelf die vragen te stellen? Van joh, Sabine, hoe kan dit nou?
Nu wel. Nu wel. Voorheen helemaal niet. Ik heb tussendoor 2 jaar psychologie gestudeerd, voor de mensen die dat niet weten. En daar heb ik heel veel geleerd. Heel veel praktische dingen ook. Waardoor je denk ik wat meer aandacht voor anderen hebt, maar dan juist wat er achter dat maskertje zit. Dus iedereen kan wel tegen je zeggen, ja, het gaat heel vet irritant. Is dat nu bij mij als mensen zeggen, ja, het gaat goed, dan denk ik,
hoe gaat het echt?
Is dat wel echt zo?
Hoe gaat het echt?
Precies. Maar je leert ook zoveel over jezelf en over je gedrag en waarom je de dingen doet die je doet en welke handelingen ook effect hebben op jezelf, hoe je dag verloopt, de tijd, de mensen om je heen. Dus dan leer je ook wel zonder gêne, want het is natuurlijk super eng om helemaal naar binnen te gaan en naar jezelf te kijken.
Ja, ja, tuurlijk, super confronterend ook. Want heel. Je leert jezelf natuurlijk kennen. Je weet niet wat je weet wel wat je tegen gaat komen. Dat is misschien ook wel waar een beetje een stukje angst ook in zit. Je weet het stiekem wel.
Ja, precies. Ja, je weet het wel, maar vaak druk je het weg. Of ik ben heel erg opgegroeid met de niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Heb ik nog steeds heel
niet?
Erg.
Ja.
Nou, wie niet inderdaad. De huidige generatie, daar kunnen we denk ik wel heel veel van leren. Is dat die juist wel even wat meer stilstaan bij oké, maar wie ben ik? Wat heb ik nodig? En hoe ga ik dat invullen? Nou, en als je dat al in beperkte mate een beetje kan achterhalen, dan sta je denk ik wel een stukje relaxter in het leven, in ieder geval. Dat merk ik heel erg.
Ja, en dat begint ook heel erg met die kleine routines voor jezelf te creëren. Hè, dat je jezelf aan herinnert, dat je jezelf dus die vraag mag stellen. En misschien is dat ook wel een leuke praktische tip voor de luisteraar. Want ik herken dit ook heel erg van het doordenderen, maar door willen gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat je toch je systeem een soort van reset geeft en dus een nieuw gedrag gaat aanleren? Dus dat kan zijn door een bepaalde handeling die je doet of een bepaalde gedachte die je wil oproepen. En ik weet nog, ik las een keer, ik weet even niet meer waar ik het vandaan heb, dat ik dacht van iemand schetst een verhaaltje van oké, wie wil jij zijn als jij s'avonds je tanden staat te poetsen en jezelf in de spiegel kijkt? Want dat doen we heel vaak als we tanden staan te poetsen, dat we elkaar aankijken van wie wil je dan zien? En ik ben dat op een post-it op de spiegel gaan plakken. Want ja, je bent moe of je bent misschien net wakker. Je wil er helemaal niet over nadenken. En toch is dat een inspiratie om even te denken van ja, wie wil ik vandaag zijn? En ik had letterlijk die zin van ja, wie wil ik zijn? Had ik op een post-it op de spiegel geplakt. Die hangt er nou niet meer, want nu gaat het automatisch. En dat is dan de eerste gedachte die door je hoofd gaat in plaats van de enorme to-do-lijst die misschien 's ochtends op je staat te wachten. En dan ga je echt zo met een ander, ja, met andere gedachten, met een andere mindset ga je al de dag in. Omdat je heel eventjes stil hebt gestaan bij, inderdaad, hoe ben ik nu wakker geworden? En wie wil ik, hoe wil ik me voelen vandaag? Wie wil ik vandaag zijn? Zeker als iets spannends op de planning ook staat. Helpt. En nu gaat het automatisch. Maar ja, routines, je moet er toch een soort van misschien geheugensteuntjes creëren. Of
Een handigheid. Je moet er een handigheid voor vinden. Jij doet het dan met een post-it. Sommige mensen trekken een kaartje 's ochtends. Of gaan in een journal schrijven. Ik ga altijd heel bewust met de kinderen 's ochtends aan tafel een kopje koffie drinken.
Oh, yeah.
Als zij aan het ontbijten zijn, is dat even mijn moment van oké, hoe ziet mijn dag eruit? Maar hoe wil ik ook aan het einde van de dag me voelen over deze dag? En soms is een dag zo onoverzichtelijk. En dat je denkt, oh, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb veel te veel te doen, veel te weinig tijd. En dat wat mij dan altijd heel erg helpt, praktisch gezien, is denken, ja, maar de tijd gaat vanzelf voorbij. Het wordt vanzelf 10 uur 's avonds en dat je weer in je bed ligt. En dan kijk je terug. Dat vind ik ook altijd met dingen die ik bijvoorbeeld heel spannend vind of eng vind of zo. Of ergens zenuwachtig voor kan zijn. Dan denk ik ook altijd, ja, maar het is vanzelf. Het wordt vanzelf 's avonds. Daar heb je gewoon geen grip op. Gaat vanzelf voorbij. Dat helpt mij altijd heel erg bij zulke dingen.
En zo zijn er natuurlijk ook heel veel dingen waar je dan wel grip op hebt. Tussen de zonsopkomst en zonsondergang. Dan is de dag van jou. En dan mag jij in feite daar gewoon richting aan geven.
Ja, en het is ook het enige waar je zelf echt invloed op hebt. Hè? Er zijn zoveel dingen die van buitenaf voor moeten. Maar het enige waar je zelf echt invloed op hebt is, hoe kies ik ervoor? Hoe ik hiermee omga? Hoe reageer ik? Je eigen gedrag, je eigen houding. Jij bent de enige die daar iets aan kan doen. Dus dan denk ik, ja, kun je maar beter net zo goed positief benaderen. Want dan verloopt je dag ook een stuk beter dan als je al met zo'n gezicht gaat beginnen 's ochtends. Ja, dat is gewoon geen goed teken.
Ja, is dat ook een beetje de hoe jij tegen leiderschap ook tegenaan kijkt? Een beetje vanuit de positieve benadering? Leiderschap is een heel algemeen breed, hè? Want iedereen vult het voor op zijn eigen manier in. Vandaar dat ik dacht, ik hoorde je een paar dingen zeggen van oeh, doet me heel erg denken aan een stukje leiderschap. Ook vanuit een heel positief perspectief. Benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja, leiderschap staat voor mij eigenlijk een beetje synoniem aan regie. En dan niet per se in de zin van, nou, ik denk dat heel veel mensen bij leiderschap denken aan leiding geven over het team of wat dan ook. Leiderschap is voor mij echt de regie houden, de leiding houden over hoe vul ik mijn dag in? Hoe wil ik dat mijn week eruit ziet? Hoe wil ik dat mijn maand verloopt? En ook heel erg, als ik me dus heel erg down voel, even de regie weer overnemen en denken, ja, maar wat kan ik veranderen om dat om te buigen? Dus daar zit voor mij het stukje leiderschap heel erg. Naar jezelf kijken, durven te kijken, zelf bepalen, nadenken over je handelingen, je acties en welke gevolgen dat heeft.
Ja, ja, mooi hè. Dat echt weer dat stilstaan en reflecteren ook weer. En dan vanuit daar je handelingen of je acties ook bepalen.
Ja, precies. En daarin vooral ook daar de focus op leggen. In deze tijd van social media zijn we allemaal zo bezig met hoe een ander doet. Of een beetje mijn levensmotto is ook altijd: ik ben veel te druk met het groeien van mijn eigen gras om te kijken hoe groen dat van de buren is.
Ja.
En dat, ja, weet je, daar moet je gewoon, kijk gewoon lekker naar jezelf. Hou je met jezelf bezig en met de mensen die er te doen. En laat gewoon de wereld verder het uitzoeken. Want niemand heeft wat aan jouw mening, denk ik dan. Tenzij erom wordt gevraagd. Maar ja, ik vind dat in deze social media tijd is iedereen zo bezig met wat een ander heeft. De successen van een ander of vindt iets van een ander.
En toch moet je,
denk, joh, als we allemaal...
Ja, ik vind het heel mooi dit zeggen. Tegelijk voel ik het ook een stukje, ja, hoe zeg je dat? Het is niet echt weerstand, maar een soort... Ja,
frustratie.
Nou, bijna frustratie, maar het wringt ook een beetje. Want je moet echt heel sterk in je schoenen staan. Want hè, zoals bij jou en bij mij, Instagram is de plek waar je netwerkt. Ook jij met je volgers, maar ook met potentiële klanten, met je netwerk. Het is de plek waar heel veel gebeurt. Dus je moet ook een filter voor jezelf bouwen van wat zorgt ervoor wat wel binnenkomt en wat niet binnenkomt bij wat je ziet. En ik vind dat best wel ook een training. Want zeker als je wat minder lekker in je vel zit, dan zie je in één keer de ander succesvol zijn op tijdstippen waarvan jij echt denkt, ja, ik lig nu te Netflixen op de bank met warme chocomel. Oh, had ik niet iets moeten posten? Dat heb ik dan soms als ik echt een beetje een soort van blah dag heb. En dan moet je echt heel sterk zijn en zeggen van, nee, dit is iemand anders leven. Dat zegt iets over die, dat is van die persoon. Dat zegt niks over jou. Het gaat erom dat jij volgens jouw waarden leert, jouw voorwaarden. En als dat betekent dat jij nu lekker op de Netflixen bent met een kop chocomel, dan is dat jouw goed recht, weet je wel. Maar ik denk dat ieder ondernemer maar dat wel heeft met social media. En ik denk van verdorie, ik moet echt soms hard werken om het niet binnen te laten komen wat andere mensen mee bezig zijn.
Ja, ik denk dat het iets is wat je jezelf zou kunnen aanleren, maar dat het wel heel veel tijd nodig heeft. Maar het moet ook een stukje in je karakter zitten. Wat ik al zei, ik ben zo nuchter, dus het interesseert me ook gewoon helemaal niet wat een ander van me denkt, of maar echt oprecht niet. Weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen van... Ja, het boeit me niet wat een ander van me vindt en tegelijkertijd heel onzeker zijn. Maar ik heb dat helemaal niet. Dus het interesseert me ook helemaal niet wat Pietje aan de andere kant van de wereld echt een miljoenenbedrijf aan het opzetten is. Ja, 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 leuk voor Pietje, denk ik dan.
Is dat dan iets wat in jouw karakter zit, Sabine, of is het iets wat je hebt aangeleerd?
Het is sowieso iets wat in mijn karakter zit, want ik heb het ook buiten het social media om eigenlijk altijd gehad. Ik ben nooit heel erg onzeker geweest of eigenlijk altijd wel met mijn eigen plan bezig geweest en nooit echt gekeken naar, oh, wat die heeft, wil ik ook. Maar in de tijd van social media, ja, je kweekt een hele dikke huid,
ja,
denk ik, als je zelf heel veel deelt. Het is natuurlijk ook zoeken. Ik bedoel, we zijn allemaal ouder geworden nu met social media en het verandert met het jaar. Je hebt mensen die gooien een hele hebben en houden op Instagram en die zijn daar oké mee. En ik merk dat ik zelf steeds gereserveerder word in de dingen die ik deel.
Het is grappig, want we hebben daar... Het schiet me nu ook een van onze eerste strategie-sessies ook... schiet me nu te binnen, waar we ook zijn gaan kijken naar... wat deel ik wel, wat deel ik niet en waarom? Welke gedachten zit erachter? Het had het ook heel erg over waarden die belangrijk voor je zijn. Dus als iets heel erg botst met je waarden... bijvoorbeeld stel je zegt van... oh, ik vind iets als privacy of veiligheid heel belangrijk... richting bijvoorbeeld mijn kinderen... dat je daarom heel weinig daarover post of bepaalde dingen wel, bepaalde dingen niet. Dan is het iets waarvan je kunt zeggen van, oh, ga daar even naar op zoek waar bij jou de grens ligt en wat je dan wel en niet doet. Maar als het bijvoorbeeld dingen zijn die je bijvoorbeeld juist heel spannend vindt omdat het uit je comfortzone zit, ga dan wel even proberen, want dan is het niet dat het botst met je waarden, maar dan zit er een andere soort saboteurtje zit je dan misschien in de weg. Maar dat we daar toen echt een soort van bijna schema hebben gemaakt van, oké, waar ligt die gevoeligheid dan? Is het omdat het uit je comfortzone is of omdat het botst met je waarden? Superbelangrijk om daar wel stil bij te staan en niet dingen te doen waarvan je denkt van, oh, maar hier sta ik niet achter, omdat ik bepaalde dingen geloof of heel belangrijk vind in mijn leven. En dan gaat het helemaal niet over die comfortzone, maar dingen die gewoon ook weer heel intiem misschien kunnen zijn of heel persoonlijk. Die zegt van, nou, dit is gewoon van mij. Ik hoef niet alles te delen. Dat is een keuze die je echt zelf mag maken.
Ja, en dat is natuurlijk heel lastig, omdat je het andere mensen wel ziet doen en die hebben daar succes mee bijvoorbeeld. Ik noem zelf altijd het voorbeeld dat jaren geleden, maar dat ging om een campagne voor een heel groot drogisterijmerk. Daar ging echt heel veel geld mee gemoeid. En dat is natuurlijk, als ondernemer wil je ook omzet draaien. Je wil winst maken. En dat was voor mij heel erg het teken dat ik dacht, ja, dat wil ik ook. Maar wat ik ervoor moest doen, en dat had met mijn kinderen te maken en op een bepaalde manier op de foto, dacht ik, ja, maar ik wil niet dat mijn kinderen op die manier ter display worden gezet. En dat was toen voor mij dat ik het moment dat ik in volle overtuiging kon zeggen, dit gaan we niet doen, hier blijf ik weg van, dan maar niet die omzet. Omdat je inderdaad zo in je waarde wordt aangetast, ja, op dat moment.
Zo'n stukje leiderschap, hè, waar we het ook net over hadden. Je moest ook denken aan aanvragen die wel eens binnenkomen, waarin ook het verzocht wordt van, ja, oh, en dan leuk, weet ik veel, met de kindjes
familie,
in beeld.
Vrienden, familie, heel veel.
Vrienden, ja, ook inderdaad, oh, willen leuk zetten. En de keuzes die een ander daarin maakt, ja, dat zijn zijn of haar keuze. Goed recht, inderdaad. Maar belangrijk is het dat je dus eigenlijk bewust bent van, wat vind ik belangrijk, en daar dan de leiderschap over pakken. En het grappige is, ik zie dat dan nog heel veel ondernemers dan juist de mist ingaan. Die denken van, oh, ik doe het toch wel vanwege die omzet.
Want de klant wil het, ja.
Want de klant wil het. Maar die dan ook eigenlijk niet eens in gesprek gaan met de klant. En zeggen van, joh, ik snap jullie. Hè, wat zijn jullie gedachten achter deze campagne? En is er misschien nog een andere manier om het over te brengen? En dan toch op een bepaalde manier compromis proberen te sluiten, waarin de klant blij is en waarin jouw waarden niet in het geding komen. Want ja, je wil gewoon een fijne samenwerking ook opzetten. Maar dat begint wel met heel bewust zijn van, wat vind ik belangrijk in een samenwerking, of in dit geval in een campagne of in een uiting op social media.
Ja, en dat lijntje is natuurlijk heel gevoelig. En ik snap het hoor, als er veel geld mee. Ik bedoel, we hebben daar zo vaak tegen aangelopen. Dat er zeker rondom bepaalde feestdagen van, ja, leuk, familie in beeld, vrienden in beeld. Nou goed, jij weet hoe ik daarover denk. En ik heb voor mezelf heel lang geleden de keuze gemaakt. Vrienden, familie, kinderen zijn mijn privébubbel. Daar gaat niks online over gedeeld worden. Die komen gewoon niet in beeld. Ook niet als ze dat zelf willen trouwens.
Ja, maar niet als het gaat om betaalde samenwerking, heb je het dan over?
Überhaupt niet. Ik breng ze eigenlijk überhaupt, nou, de kinderen al jaren niet meer herkenbaar in beeld. En mijn vrienden heb ik eigenlijk, nou, vrijwel nooit een foto van gedeeld, in mijn familie helemaal niet. En ben ik gewoon altijd aan blijven vasthouden. En daardoor is het ook wel makkelijk om te kunnen zeggen tegen een klant, denk ik, van, hè, je kan het uitleggen. Het is heel iets anders als je tegen een klant zegt, ik wil dit niet. Ik kan heel erg zeggen van, ja, ik heb de keuze gemaakt dat dit gewoon mijn privébubbel is. Je moet bedenken dat 80.000 mensen meekijken. Die hoeven echt niet te weten hoe mijn huis eruit ziet van binnen. Of mijn familie, vrienden zijn, waar ze wonen, blablabla.
En de grap is ook zo, is dat wij dan eigenlijk dan vaak de neiging hebben om iets in te vullen ook voor de klant. Dat we denken van, oh, maar dit is wat de klant wil, omdat hij dat heeft opgeschreven. Maar vaak als je de vraag stelt of eventjes een beetje de bigger picture schetst van, joh, maar wat willen jullie nou bereiken met deze campagne? Of waar willen jullie naartoe? Wat zijn jullie ambities? Wat zijn jullie doelen? Dan vaak komen er ook dingen uit van, je denkt van, oh, maar daar zijn ook andere oplossingen voor mogelijk. Dus het is echt niet zo dat als het zo in een mail of in een briefing geschreven wordt, dat daar niet in geschoven mag worden. Als je het uitlegt, zeker op basis van de reden die je nu ook opnoemt. Ja, dan hoe mooi is het dat je dan meedenkt. En vanuit de klantsperspectief ook. Want jij denkt ook in het belang van de klant. Zeg van, ja, weet je, het is in ons beide belang eigenlijk uiteindelijk. Dat we een campagne neerzetten of een samenwerking neerzetten waar we ons allebei goed bij voelen. Want dat draagt het meeste bij elkaar het resultaat. Ja.
Nou ja, precies. En je bent geen advertentiebureau. Ik bedoel, je moet gewoon het gesprek aan kunnen gaan met de klant. Het is echt niet dat een merk of een bedrijf komt met, hier, ik heb een zak geld, ik wil dat je dit en dit en dit, dit doet. Ja, dan gaan ze maar lekker televisiereclames doen. Of een advertentie plaatsen in een tijdschrift of zo. Ja, je hebt hier ook gewoon met mensen te maken. En ik vind dat, nou, dat hebben we in de afgelopen jaren denk ik meerdere malen bewezen, dat op het moment dat je echt het gesprek aangaat met een potentiële klant, dat je tot hele mooie dingen kan komen waar je allebei achter staat en waar je allebei heel veel aan hebt. Dan denk ik, ja, het is leuk als ze komen met een briefing waarin ze familie willen laten zien, maar ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. En als je dan het gesprek aangaat, ja, dan komt het inderdaad altijd, het is nooit nooit gebeurd dat de klant zei, ik wil toch dat je het doet en anders gaan we naar een andere.
Dat heb ik, zit nou echt eventjes in mijn hoofd. Ik denk van, ik kan me niet herinneren wanneer dat gebeurd is.
Nee, nooit. Nee, echt nooit. Als je het vanuit je eigen waarde en overtuiging kan uitleggen. Dus we hebben eigenlijk altijd alleen maar reacties gehad van, oh, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ik snap het helemaal.
Nou, en eigenlijk, je wint heel veel respect ook vanaf van de klantskant. Want die denkt van, oh, zij staat ergens voor. Hoe mooi is dat? En daarmee kun je ook weer mensen mee inspireren. Door juist ook aan te geven van, dit is wat ik belangrijk vind. Maar dat betekent niet dat we het laten schieten of het opzij schuiven. Nee, ik ben wel, die bereidwilligheid is er dan wel mee te denken. Om te zeggen van, joh, maar ik heb wel een andere oplossing. En dat is ook wel vaak waar ondernemers dan een beetje de mist in gaan. Van ja, ik doe dit niet. Of je vindt me te duur, punt. In plaats van dan het gesprek erover aan te gaan. Van joh, dit vind ik eventjes lastig. Of dit is, dat wringt een beetje bij mij. Kunnen we het er even over hebben met elkaar? Zodat we toch, want ja, ik vind het wel dat we een enorme match zijn. En kijken hoe we toch iets voor elkaar kunnen betekenen.
Ik denk als je allebei gewoon daar open over kan zijn. Dat je alleen maar hele mooie dingen kan neerzetten. En ik ben heel blij dat ik dat eigenlijk altijd op die manier heb gedaan. En nog steeds doe. Dan kom je, ik wou zeggen, je komt daar veel echter over. Maar dat klinkt net alsof dat een hele strategie is om maar echt over te komen.
Maar dit is inherent.
Het blijft gewoon bij jezelf. Bij jezelf. En daardoor is wat je uitstraalt ook gewoon zoals je zelf bent. En ik denk dat dat een van mijn grootste doelen is met Instagram. Ik heb altijd geroepen dat ik het afschuwelijk zou vinden als iemand me in het echt zou ontmoeten en zou zeggen, je bent op internet veel leuker. Ja, dat wil je toch gewoon niet? Je wilt toch gewoon dat je hetzelfde kan zijn?
Ja.
En dat je bij jezelf kan blijven.
Ook met je minder leuke kanten.
Ook met je, ja, precies, want die zijn er ook genoeg. Ja, ja, ook niet perfect, nee.
En nou, over, het is misschien ook een leuk bruggetje ook wel naar de online wereld en het werk wat jij doet. Want als er iets is wat jij bent, is enorm creatief, Sabine. En we hebben het vaak genoeg erover gehad. En misschien is het ook wel leuk richting de luisteraar. Is, waar haal jij dat vandaan? Want ik ben soms sta ik er, ken jij natuurlijk nog best wel eventjes. En nog steeds weet jij mij keer op keer te verrassen wat er uit die koker van jou komt. En denk, nou, we hebben nu al eigenlijk alles al een keer meegemaakt. En dan alsnog gaat er een luikje open. Denk van, oh, die hadden we ook nog. Oké. Hoe doe jij dat?
Ja, ik reageer, de neiging is altijd om te zeggen, ja, maar dat is mijn werk. Dat is waar ik goed in ben. Terwijl, weet je, ik vraag me altijd af, hoe krijg jij die onderhandelingen, die voorstellen, alles, hoe krijg jij dat eruit? Dat, weet je, dat kan ik niet. Tenminste, ik ben daar niet goed in.
Ja, maar dat kan ik uitleggen.
Ja, en creativiteit is denk ik iets, je kan het deels trainen, denk ik, door vooral heel erg om je heen te kijken, door alles in je op te nemen wat je ook maar om je heen ziet. Stil te staan bij mooie dingen. Ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten van een zonsondergang. En die kleuren in me op te nemen. Dan denk ik, ja, maar dat gaat bij mij gaat het gelijk in een gerecht zitten op de een of andere manier. Ik denk dat dat heel erg is door dus niet te veel in je eigen bubbeltje te zitten, maar echt sensaties in je op te nemen. Klinkt een beetje zweverig, maar dat heb ik dus echt, heel erg. Als ik in het buitenland ben bijvoorbeeld, geuren, smaken, ingrediënten, dat gaat bij mij allemaal, dat wordt gewoon opgeslagen. En tegelijkertijd denk ik ook dat je het niet kan afdwingen, want ik ben echt niet 100% van de tijd creatief. Ik zit ook echt wel eens in een, het kan gewoon niet. En bij mij komt het er ook gewoon af en toe niet uit. Maar ik denk dat het daardoor des te belangrijker is dat als je merkt van, nu gaat mijn brein lekker, benut dat dan ook. Dus laat dan vooral even de dingen liggen die je eigenlijk ook nog zou moeten doen. Weet ik veel, als je administratie op je lijstje had staan of zo. Ja, laat dat dan even, want daar hoef je je hoofd niet echt voor te gebruiken. In ieder geval je creativiteit niet. En benut dat dan ook gewoon. En als je merkt dat het op een gegeven moment weg is, dan is voor mij het teken van, ik heb echt vakantie nodig. Want nu komt er helemaal niks meer vernieuwends uit me. En door dan een poosje, al is het een lang weekend of een week, 2 weken, echt even helemaal uit je normale situatie te stappen, gaat het bij mij in 1 keer, meestal in de 2e week van een vakantie, gaat het bij mij weer borrelen. Dat ik denk, oh ja, ik heb nieuwe ideeën en dit is leuk. Ja, het is echt, ik wil bijna zeggen momentopnames. Ik kan dat niet zo even een knopje aanzetten en denken, nu ga ik creatief denken. En dat is ook wel weer een gevoelskwestie. Want als ik ergens heel enthousiast over ben, potentiële klant waar we leuke ideeën voor moeten bedenken, en ik ben daar heel enthousiast over en ik geloof daar echt in, ja, dan wordt het echt zo'n soort van, splurge aan allemaal creatieve ideeën. Ja, maar als ik dus ergens niet achter sta, helemaal, ook al heb ik dat in eerste instantie niet eens door. Als ik dan merk van, hey, hier kan ik eigenlijk helemaal geen leuke creatieve haakjes bij bedenken. Dan is dat voor mij weer een trigger om te denken, ja, maar geloof ik dan eigenlijk wel in deze de samenwerking tussen mij en de klant? Ja. 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 Is dat dan wel iets?
Ja, en ja. Het woord wat bij me opkomt is echt bewustzijn. Bewustzijn van, wat heb ik nodig om creatief te zijn? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat dus kan creëren? Je noemde echt hele praktische dingen door. Even een dag er helemaal eruit zijn. Vakantie, naar een ander land gaan. Dat zal voor iedereen wel anders zijn. Maar ook hele simpele dingen zoals de zonsondergang. Wat heb jij, wat voedt jouw creativiteit? Dus daar bewust van te zijn. Het is niet een knop die je aan of uit kunt zetten. Maar je kunt het wel opzoeken door dit soort momenten te creëren. Of settings of die ruimte ook gewoon letterlijk.
Ja. Die ruimte te claimen.
Ja, maar ook gewoon bewust zijn van wanneer doe je ook wat. Ik zeg altijd van ja, als je je week even doorloopt, gewoon eventjes globaal. Op welke momenten weet jij van jezelf, dan voel ik me het meest creatief. En op welke momenten heb ik juist een beetje bleh, weet je wel. We kennen allemaal een beetje onze ritmes in een week. Dus je zegt van nou, op donderdagmiddag weet ik zeker, dan krijg ik echt niks meer gedaan. Nou, ga dan echt onnozele dingen doen waar je ook je brein niet heel erg voor hoeft te gebruiken. En als jij weet, ik ben op maandagochtend, eigenlijk in de ochtenden ben ik altijd lekker bezig. Dan komen de ideeën naar ander. Ja, dan moet je niet met je administratie aan de slag. Want dat is wel echt een soort, ja, dan ben je jezelf
zonde,
een beetje aan, ja. Ja, zonde, je bent jezelf aan het tegenwerken. Ja. Dus dat bewustzijn ook van jezelf, van je eigen ritme, van wat jij nodig hebt. Dat is eigenlijk gewoon cruciaal ook als je zegt van, oh, ik ben ondernemer en ik mag die leiding pakken over mijn eigen week. Dat je daar ook eventjes bij stilstaat van, joh, hè, hoe voel ik me gedurende week? Eventjes helemaal in het algemeen. En ja, en daarbij ook, wat heb ik nodig om me creatief te voelen? Ja, dat is super persoonlijk is
ja,
dat.
Ik denk dat bewustwording sowieso een heel belangrijk iets is op ieder vlak eigenlijk. We worden op bepaalde momenten heel erg geleefd en het is ook gewoon druk. En op een gegeven moment zit je ook in een go with the flow en we zien wel waar het schip strandt modus. Maar ik denk dat op een gegeven moment, als je door hebt, bewust wordt dus van A, waar word ik blij van? B, waar ben ik goed in? C, wat heb ik nodig? Dat soort dingen. En dat kan zich heel praktisch uiten in wat jij zegt. Welke dagen van de week ben ik het meest productief? Wat heb ik nodig om mijn creativiteit te stimuleren? Dat zijn natuurlijk hele praktische dingen. Maar door daarbij elke keer even naar binnen te kijken, denk ik dat je op een gegeven moment gewoon heel veel voor elkaar krijgt. En ook heel veel dingen bewust onbewust gaat doen. Dus dat je eigenlijk niet eens meer heel goed kan uitleggen waarom je dingen doet. Maar omdat het zo, nou, wat jij zegt, hoe wil ik me voelen deze dag? Dat zit er bij jou nu zo ingebakken. Maar daar had je wel even dat post-itje en dat praktische stukje voor nodig. Ik denk dat je dat soort handvaten moet zoeken in je leven, in je ondernemerschap, in je werk, in wat je dan ook maar doet. Waardoor dingen vanzelf gaan en van jezelf voelen. En waarbij je bij elke motivatie die je zou moeten geven, kan zeggen, ja, maar dit is waarom ik het doe.
Ja, mooi. Mooi gezegd, Sabine. En we gaan het ook een beetje richting het einde van ons gesprek. Ik denk dat je al wel een hele mooie boodschap verhuld zit in wat jij net zei. Als we die zouden kunnen samenvatten richting de luisteraar. Van nou, dit wil ik heel eventjes meegeven op basis van wat we nu besproken hebben. Is er dan iets wat je zou willen delen?
Als ik het in één zin zou moeten zeggen, en daar heeft alle motivatie die hier voorafgaand is, die draagt eraan bij, is, blijf jezelf, maar blijf ook bij jezelf. Dus luister gewoon naar wat je lijf zegt, wat je hoofd zegt. En handel daarnaar. En ga niet tegen de stroom inwerken als je lijf zegt, nee, dit is het niet.
Ja, mooi. We gaan hiermee ons gesprek afsluiten, Sabine. Ik wil je echt enorm bedanken voor het kijkje ook in, bij jou een beetje achter de schermen in jouw bedrijf. Hoe jij dingen aanpakt, ook op mentaal niveau. Echt super waardevol ook. En bedankt voor alles wat je gedeeld hebt in dit gesprek.
Graag gedaan.